Ik hoop dat u me allemaal goed kunt verstaan. We gaan beginnen met het onderwerp waar we vele keer al mee begonnen zijn. En dat is zijn roeping waardig wandelen. En ik moet u eerlijk zeggen, toen ik vele keer naar huis reed, toen dacht ik toch van ja, ik ben in een noodtempo eigenlijk door de stof heen gegaan en eigenlijk een vogelvlucht gegeven over het gehele onderwerp. Eigenlijk het gehele onderwerp van de roepingen die we in de Bijbel vinden en ook van de adoptieregelingen die er zijn, namelijk dat er 3 zonen door God worden geadopteerd. En ik heb u getracht te laten zien dat die roepingen van die zonen, waar God nog steeds eigenlijk mee bezig is, en eigenlijk pas begint met het, de verlossing te brengen, en de mensheid en de schepselen, alle schepselen, tot de volmaaktheid te leiden die in Christus is, dat het eigenlijk nog toekomst is. Ik heb u laten zien dat eigenlijk heel de schepping, niet alleen de aarde, maar ook de hemelen, en de hemel der hemelen, dat eigenlijk overal de zonde helaas is doorgedrongen en dat heel die schepping moet worden verlost. En dat God dat eigenlijk doet door 3 zonen te adopteren, 3, laten we zeggen maar, gemeenten, het volk van Israël op aarde, de gemeente van de eerstgeborenen in de hemelen en ook wij, de gemeente van het lichaam van Christus in de bovenhemelen of in de hemel der hemelen. En iedere gemeente heeft daar een bepaalde taak en een bepaalde opdracht. En ik heb u laten zien dat als je dus gaat nadenken over een onderwerp waardig zijn roeping of waardig onze roeping wandelen, ja, dat je dan wel moet weten waartoe je dan geroepen bent. Wat dan de opdracht is voor je. En wat God eigenlijk van ons verwacht in het heden, en hoe eigenlijk onze wandel in het heden in relatie staat met onze toekomst. Want dat zit allemaal aan een roeping vast. Nou, toen ben ik eigenlijk een hele vogelvlucht gaan maken. Eigenlijk ben ik teruggegaan naar Genesis, en ik heb u meegenomen eigenlijk door de tijden der eeuwen, de tijden der aionen, om u dat grote beeld te laten zien. En ik hoop degene die verleden keer geweest zijn, ik ga dat niet nu herhalen, ik hoop dat het een beetje nog helder voor de geest staat. Maar laten we nu maar beginnen met de tekst waar het uiteindelijk om gaat. Dat is Efeze 4 vers 1. Want daar staat eigenlijk het thema van deze dag. Efeze 4 vers 1. Daar staat: als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan, en in de Statenvertaling, wie Statenvertaling bij zich heeft, de Statenvertaling zegt, bid ik u, en dat is eigenlijk juister, want hier de apostel Paulus als de gevangene in de Heere bidt dit aan ons, hij bidt dit niet aan God, nee, hij bidt dit aan u en aan mij. Hij zegt: als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan, bid ik u dan, te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Wandelen waardig de roeping waarmee ik geroepen ben. Maar waarom moet ik dan waardig gaan wandelen? Waarom dan? Wat zit daar dan aan vast? En wat zit dan vast aan mijn roeping? Waartoe word ik dan geroepen? Nou, Paulus gaat daar eigenlijk in deze brief op in. En wat er in mijn verband staat, en dat lezen we ook maar, dat is Efeze 5. Efeze 5, één bladzijde verder, vers 15. Efeze 5, 15, daar staat: ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijze u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. We moeten dus nauwlettend toezien hoe wij wandelen. We moeten niet onwijs gaan wandelen, maar wandelen als wijzen. en moeten de gelegenheid steeds ten nutte maken. Maar waarom dan? Waarom moet ik nou, als ik tot geloof gekomen ben, waardig gaan wandelen? Waarom? Ja, je kan je zeggen, ja, je behoort aan Christus en je mag wel een beetje laten zien dat je een christen bent. Ja, maar waarom dan? Waarom dan? Nou, daar hoop ik vanmorgen u nader antwoord op te geven. Maar even weer terug naar wat nou eigenlijk onze roeping is. Ik heb u net al gezegd dat er dus eigenlijk in de schepping drie sferen zijn te onderscheiden. In Koningen staat de tekst, zou God dan waarlijk op aarde wonen, zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Dit zei Salomo in 1 Koningen 8 vers 27. En hij laat er ergens zien dat heel de schepping onderverdeeld is in de aarde, de hemel daarboven en de hemel der hemelen daar weer boven. Je kan het ook vergelijken met de tabernakel. Als je tabernakel inging, dan kwam je eerst in de voorhof, daarna in het heilige en daarna in het heilige der heiligen, waar de troon van God stond. En zo is het in het echt eigenlijk ook, want dat tabernakel is gemaakt naar een model van zoals het in de schepping Gods in werkelijkheid is. Eerst de voorhof, de aarde, dan de hemel, oftewel het heilige en dan het heilige der heiligen, de hemel der hemelen. In Deuteronomium 10 vers 14 staat, ziet, van de Heere uw God is de hemel. Ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat erop is. He, dan zie je die drie sferen in één adem genoemd. Wat God tot op heden doet, broeders en zusters, is alleen maar in die drie gebieden waar de zonde is doorgedrongen. Want de mensheid die op deze aarde woont, de volkeren, de natieën die op deze aarde wonen, deze aarde bevolken, ja, die zijn gevallen in de zonde. En die moeten worden verlost. En God roept daarom niet in één keer alle mensen maar tot geloof. Nee, dan heb je een verkeerd beeld van Gods plan. Wat heeft God uitverkoren op deze aarde? Welk volk is op deze aarde uitverkoren? Dat is het volk van Israël. En het volk van Israël is uitverkoren om op deze aarde aan de volkeren het evangelie te verkondigen. Het evangelie van het koninkrijk, want God laat door het oprichten op aarde van een koninkrijk de volkeren langzamerhand zien wie hij is. En zo spreekt de Bijbel over de wedergeboorte van de volkeren. En ook over die tijd die komt als Israël, die als zoon geroepen is, zijn roeping gaat verstaan en ook volgens die roeping aan het werk slaat, uitgezonden wordt over deze aarde. Dat zie je onder andere in Matteüs 24. Of laten we maar eerst lezen Matteüs 28 voor het verband. En dan weet ik wel, dan kom ik op teksten en die worden altijd heel anders belicht en uitgelegd. Dat zult u wel merken. Matteüs 28, daar staat dan in vers 19. En dat zegt hij tot zijn discipelen. Ga dan henen. Maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der, en wat staat er dan? Aion, hè, en geen wereld. En die Aion, hè, dat hij zegt van ik ben met u al de dagen tot aan het einde, of de voleinding, de Centelia der Aion. We leven nu in de tegenwoordige boze aion. En wanneer is deze aion begonnen?
Na de zondvloed. Na de
zondvloed begonnen, inderdaad. En een aion is eigenlijk, dat kan je zien aan de natuur, dat is makkelijk te herkennen. Vanaf eigenlijk Noach, als het regent en de zon schijnt, en laatst heb ik het nog gezien ook, dan zie je een regenboog. In de aion daarvoor, die er was tussen het paradijs en de zonvloed, zagen mensen ooit een regenboog? Nog nooit gezien? Nee. En zo zie je heel wat meer verschijnselen op aarde die allemaal te maken hebben met deze tegenwoordige boze aion. Hoe oud wordt men in deze aion? Nou, 60, 70, 80. Maar Methuselem bijvoorbeeld werd veel ouder, of niet? En een Adam en een Eva ook. Ja, in de aion daarvoor. En in de aion die straks komt, dat is de toekomende aion. Daar spreekt Paulus over, de toekomende aion. Dat is de aion van het koninkrijk. En wanneer begint die, als Christus wederkomt? Hoe oud worden mensen dan? Worden ze niet ouder dan 60, 70, 80 jaar? Nee, ze worden weer veel ouder, dat weten we. Wordt gesproken in de Bijbel, in Jesaja, over een jongeling. Die is dan nog maar 100 jaar oud. Als je 100 jaar wordt in Leiden tenminste, sta je in het Leids Dagblad. Ja, maar met de burgemeester erbij, die een hand geeft. Maar dat zal in het duizendjarige vrederijk, in het koninkrijk straks, in de toekomende aion, heel gewoon zijn. Dan ben je nog maar een jongeling. Je ziet dus dat op aarde in een aion de natuur en de natuurwetten, laten we het maar zo zeggen, geheel veranderen. Gaan we niet verder op in. Kunnen we heel wat over zeggen, maar dan wijken we te ver af. Hier staat dus dat Christus zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de aion. Dat is de tegenwoordige aion. Voordat hij dus wederkomt op aarde en er een nieuwe aion komt, zegt hij, ik ben met je al die dagen tot aan het einde toe. En wat voor opdracht hadden nou deze twaalfen? Nou, ze moesten heen gaan tot de volken en al die volken tot discipelen maken van Christus. En ze moesten ze ook gaan dopen. Zijn ooit deze 12 apostelen heen gegaan tot de volkeren? Zijn ze ooit tot de uitvoer van deze opdracht, dit zendingsbevel, gekomen? Nee. Waarom niet? Nou, Israël heeft wel in de handelingenperiode de prediking van het evangelie van het koninkrijk wederom gehoord. En ze kregen opnieuw de gelegenheid om Christus als Messias, als de gezalde, te aanvaarden. Maar, ja, ze wezen toch uiteindelijk de Messias, Christus, af. En daarom is nooit dit volk gekomen in die positie dat ze uitgegaan zijn over deze aarde om dit zendingsbevel ook daadwerkelijk uit te voeren en die volken tot discipelen van Christus te maken. Is dit zendingsbevel dan ook toekomstig? Ja, dit is nog een toekomstig bevel. Ik weet wel dat toen dat gefaald was eigenlijk, dat ja, de kerken in de kerkgeschiedenis hebben gezegd, nou dan zullen wij het maar gaan uitvoeren. Maar als je dat gaat doen, dan besef je eigenlijk niet wie je zelf bent en waartoe je geroepen bent. Dan heb je het weer die roeping, hoe belangrijk dat is. Want dan ga je een schriftplaats nemen en op jezelf betrekken, terwijl die schriftplaats helemaal niet eigenlijk voor je bedoeld is. Ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en den Heilige Geest. Hebben ze ooit gedoopt, broeders en zusters, in de handelingen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Nee, voor veel mensen is het een wonderlijke openbaring. Maar u kunt heel handelingen doorgaan lezen en de brieven van Paulus erbij, maar ik heb nog nooit een Jacobus of een Petrus of een Johannes zien dopen, of dat je dat leest, dat ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je ziet ze uitsluitend alleen. Als ze dopen, dopen in de naam van Jezus. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Ja, dat is dus allemaal nog toekomstig. Ga je naar Matteüs 24, ook zo'n tekst. Matteüs 24, vers 14. En zegt Matteüs, eigenlijk de Heer Jezus, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Dus het einde, de eindtijd, de telos, zoals het al letterlijk staat, komt niet eerder dan in de gehele wereld het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden, tot een getuigenis voor alle volken. En is dat op heden toe geschied door het volk van Israël? Nee. Maar voordat Christus wederkomt, zal dit moeten plaatsvinden. Zal er daadwerkelijk een prediking zijn aan de wereld, aan de volkeren. En zal dit evangelie van het koninkrijk daar ook daadwerkelijk als zaad van het koninkrijk worden gestrooid. En zal het ook ontkiemen. En als het ontkiemt, wat zie je dan? Dan zullen de velden wit zijn om te worden geoogst. Dat is de grote oogst. De suntaleia, de voleinding. Want als Christus wederkomt, dan komt hij weder op een toebereide aarde. Een aarde die hem verwacht en ook ziet en naar hem uitziet. Er is maar een klein deel die verleid wordt. Want, broeders en zusters, de antichrist, of liever gezegd, de zoon des verderfs die optreden zal. En een korte tijd optreden zal. Maar 3,5 jaar in die eindtijd is alleen maar om de geveinsden die ertussen lopen, die in begin wel, ja, als Israël dat evangelie van het koninkrijk gaat prediken, dat ze wel meedoen met de massa. Je hebt altijd meelopers. Hè, dat heb je tegenwoordig niet meer zo, maar vroeger had je dat nog veel meer. Dat je meelopers had, die gingen dan wel mee. Maar waren niet qua hart en ziel dat ze eigenlijk de Heer toebehoorden. En om die geveinsden, die het veinzen, om die ertussen uit te halen, is er eigenlijk een verzoeking. Een uren der verzoeking die over deze wereld komen zal. En de geveinsden zullen zich openbaren, die zullen zich van de waarheid afkeren en zullen de leugen zullen ze volgen. En de Heer die prest ze daar ook toe, hè, volgens 2 Thessalonicenzen. Daar, broeders en zusters, dat is de roeping, is de roeping van Israël. Een roeping die eigenlijk altijd in de schrift helaas wordt betrokken op de christen, op onszelf, terwijl we eigenlijk ze moeten laten in de schrift waar die roeping ligt. Want gaan we lezen in Romeinen 9, dan lees ik daar over de roeping. Romeinen 9. Dan lees ik daar in vers 4. Of laten we voor het verband maar beginnen vers 3. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. Ze worden aangenomen tot het zoonschap. Hier zie je deze zoon die geroepen wordt. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunnen zijn de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Hier zie je deze roeping, deze aanneming tot het zoonschap van Israël. En we weten ook uit Romeinen 11... dat die roeping van Israël, ook al luisterde in de handelingen Israël niet en wilde ze niet hun roeping beantwoorden, is toch hun roeping onberouwelijk. Je mag niet de roeping van Israël gaan stelen, zoals eigenlijk de kerk heeft gedaan door de eeuwen heen. En gezegd, Israël heeft afgedaan. Wij zijn het geestelijke Israël en wij zijn voor Israël in de plaats gekomen. Lees maar Romeinen 11. Vers 29. Voor het verband laten we dan maar beginnen in vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn ze geliefden om de vaderen wil. Ja, ze zijn verkozen. verkozen door God. Ze hebben de aanneming tot het zoonschap. Want, en nu komt het, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. God doet daar niets aan af aan die roeping. En die roeping van Israël blijft staan. Ook al zegt Paulus hier, wees nou niet eigenwijs, ik wil je niet onkundig laten over het geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Ja, maar God heeft ze daarmee niet weggeworpen. Israël heeft ook in de profetie een zekere toekomst. Daarom ook bijvoorbeeld een tekst als we gaan naar Petrus. Dat is 1 Petrus, hoofdstuk 2. En Petrus schrijft in zijn brieven die hij aan Israël schrijft, hè, altijd rekening houden met de brieven waaraan ze geschreven zijn, aan wie, kan je allemaal lezen in de aanhef van die brieven. Petrus die schrijft aan Israël in de handelingentijd en hij legt ook uit tot die gelovige Joden die tot geloof gekomen zijn, waarom dat de Christus niet wederkomt. Maar dan zegt hij verder in 1 Petrus 2 vers 8, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ik weet wel, dit wordt altijd gelezen en uitgelegd dat wij dit zijn, dat die gij, dat je daar je eigen naam in kan vullen. En heb je ook nog de hele leer van het priesterschap aller gelovigen, daar heeft u vast wel van gehoord. En als je zo'n hele uitleg hoort, ja, dan zijn mensen vaak enthousiast, want dan zijn wij allemaal priesters. Broeders en zusters, wij zijn wel priesters, maar niet op grond van deze tekst. Die gij zijt een uitverkoren geslacht, dat is wel het Joodse volk. Een koninklijk priesterschap. He, als je ook gaat lezen in Exodus, waar hier ook de verwijsteksten van bij staat, Exodus 19 vers 6, daar lees je exact hetzelfde bij de berg de Sinaï, bij de verbondssluiting. Daar zegt God letterlijk dit ook. En ze zijn dus een heilige natie, is de gemeente van het lichaam van Christus. Zijn wij een natie? Absoluut niet. Nee, de Nederlanders, dat is een natie, dat is een volk onder de volkeren. En de Belgen ook. We maken wel Belgen moppen om over ze, maar ze zijn wel een volk, ze zijn wel een natie. En zo is Israël ook een natie. Ook een heilige natie, een apart gezette natie, dat is het woord heilig. Een volk Gode ten eigendom. Wij zijn geen volk onder de volkeren, zij wel. En wat is hun grote opdracht? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Beseft Israël dat nou, dat ze geroepen zijn? Zijn ze nu al geroepen uit het duisternis tot zijn wonderbaar licht? Nee, helemaal niet. Ze zijn nu niet geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ze zitten nog steeds in duisternis. Maar eens komen ze uit het duisternis om de grote daden te verkondigen. En dat zullen ze doen als een heilige natie, een apart gezet volk aan de volken. Vers 10, u. En dan let op hoor, u eens niet zijn volk, in is profetie. U eens niet zijn volk, eens Loami. En wat is Israël heden ten dagen? Loami, niet mijn volk, je staat het ook. U eens niet zijn volk, Loami. Nu echter, en dat is niet nu vandaag, het is profetie. Petrus die spreekt als ware in de toekomst. Nu echter Gods volk, eens zonder ontferming. Nu in zijn ontferming aangenomen. Er komt een dag dat God de draad met Israël weer oppakt. Dat deze terzijde gezette natie weer door Christus, door God zal worden opgezocht. En dat God zich over zijn volk zal ontfermen. En dat hij ze weer aanneemt. U, eens niet zijn volk, nu echt de Gods volk. En zodra dat geschiet, door de bediening en het optreden van Elia. Maar laten we wel wezen, wie verwacht de Jood? Niet eerst de Messias, de komst van de Messias. Wie verwacht de Jood? Vraag het maar aan elke Jood. Hij verwacht eerst op grond van Malachi 4 de komst van Elia. En Elia zal dit volk hun hart werken aan hun hart. En het hart van de vaderen brengen tot de kinderen. En het hart van de kinderen tot de vaderen. En zo zullen ze, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt, zullen ze hun roeping verstaan. Zullen ze ontfermd worden. Want er is maar een gedeeltelijke verharding over hun gekomen. En wij moeten niet eigenwijs zijn, zegt Paulus. De roeping Gods van dit volk is onberouwelijk. God doet er niets aan af. En ze hebben nog een geweldige toekomst voor zich. Als zij, voordat het einde komt, het evangelie van het koninkrijk gaan prediken tot de getuigenis van alle volken. En alle volken tot zijn discipelen maken. Hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen bevelen al wat Christus hen heeft geboden. Dat zal dus een glorieuze tijd zijn. Gaan wij toe naar een glorieuze tijd? Wij gaan toe naar een glorieuze tijd. Dat zegt de Bijbel. Maar wat doen gelovigen en vooral in de evangelische kringen, eigenlijk in de laatste 100 jaar, wat is er gebeurd? Men heeft opeens weer herontdekt de waarde van het profetisch woord. En het profetisch woord wordt heel veel aandacht geschonken. Wat er geschiet in de laatste 3,5 jaar, de grote verdrukking, wat er dan geschiet met Israël, wat hun dan allemaal overkomt, Jacobs benauwdheid, hè, dat is de tijd van Jacobs benauwdheid, en wat doen christenen? Doordat ze nog een verwarde blik hebben, is er een overbelichting eigenlijk van ja, die benauwdheid, van die uren der verzoeking die over de wereld komt, en verliezen ze helemaal uit het oog, ja, dat dat eigenlijk een glorieuze tijd eigenlijk daarvoor is op aarde, want het is een tijd van bekering. Dat is dus de roeping, broeders en zusters, van Israël. Ik hoop dat dat een beetje gevallen is vanmorgen. Goedemorgen. Dan gaan we door met de tweede roeping, namelijk de roeping van de gemeente van eerstgeborenen, de gemeente van eerstelingen. Die niet op aarde een roeping hebben, maar een roeping hebben in de hemelen. Ten opzichte van de engelen. Als ik het heb over de gemeente van eerstgeborenen, dan kom ik er vaak achter, net zo eigenlijk als bij deze tekst die over Israël gaan, dat gelovigen die gemeente van eerstelingen, die gemeente van eerstgeborenen, eigenlijk zo moeilijk kunnen plaatsen. Wat is dat nou voor een gemeente? Wat is dat nou voor een groep? Nou, de gemeente van eerstgeborenen, om die van Israël te onderscheiden, vinden de meeste mensen niet zo moeilijk. Ze begrijpen best wel dat Israël een apart gezet volk is, dat kan je herkennen. Dat is een volk van 12 stammen... die allemaal uit Abraham, Isaac en Jacob voortgekomen zijn, dat is wel goed te zien. Dat daarnaast is, als ze de ogen open gaan een beetje voor de verborgenheid, dat er een gemeente is van het lichaam van Christus in deze tijd, ja, aan de hand van veel teksten vat men dat ook nog wel. Maar een gemeente van eerstgeborenen, een gemeente van eerstelingen, wat is dat nou precies? Het makkelijkste is altijd te beginnen met Hebreeën 11. Want in Hebreeën 11 namelijk komen wij van begin af aan die hele gemeente van eerstgeborenen tegen. Hebreeën 11 begint met wie eigenlijk te noemen? Als de eerste geloofsheld op aarde. Dat is Abel, ja. Nou een vraag, tot welke gemeente behoorde Abel?
Gemeente der eerstgeborenen.
Ja, die gemeente der eerstgeborenen. Het is heel duidelijk dat Abel geen Jood was. Die behoorde aan het volk van Israël. En het is ook wel duidelijk, dat kwartje valt meestal ook wel. Ja, of je moet dan geloven dat de gemeente van Christus is vanaf Adam af, zoals de kerken leren. En met name dan de Calvinistische kerken. Maar meestal valt het kwartje wel dat Abel niet behoort tot het lichaam van Christus. Dat is ook zo als je naar de volgende gaat, die wordt genoemd, dat is Henoch. En daarna ook Noach, al dit soort mensen behoorden niet tot Israël of het lichaam van Christus. Nee, die behoorden tot die gemeente van eerstgeborenen. als die geloofshelderij zo wordt afgegaan door de apostel Paulus in Hebreeën 11, dan komt hij terecht bij Abraham. En als we nou eens kijken naar Abraham. Wanneer werd Abraham gerechtvaardigd uit geloof? Was dat nou in zijn besneden staat of in zijn onbesneden staat, zegt de Bijbel. In zijn onbesneden staat, hè, zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, Romeinen 4, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, in zijn onbesneden staat. Behoorde Abraham tot het Joodse volk toen hij gerechtvaardigd werd uit geloof? Nee, er was helemaal geen, op dat moment geen Joods volk. Dat moest nog uit hem geboren worden. Ja, uit Abraham, Isaac en Jacob. Na Jacob kan je pas zien dat er 12 zonen zijn die de 12 stammen van Israël vormen. En Abraham werd gerechtvaardigd toen hij nog in zijn onbesneden staat was. Maar wat staat er dan over zijn geloof in vers 9 van Hebreeën 11? Vers 9. Daar staat, door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte. En wat was dat voor een land der belofte? Waar lag dat land der belofte? Hij werd geroepen uit Ur der Galdeeën en hij vertrok. Hij moest zijn familie wel achterlaten, maar hij was een beetje eigenwijs. Hij nam nog wat familie met zich mee. Neefje Lot nam die mee. Hij nam ook nog zijn vader mee. Dan moest hij allemaal nog van gescheiden worden, maar uiteindelijk na vele jaren vertoefde hij inderdaad in het land der belofte, het land Palestina. En dan zou ik toch zeggen, man, je bent de stamvader van Israël. Je wordt gehaald uit Ur der Galdeeën. En God die in Genesis 12 vers 1, 2 en 3 zegt hij, joh, trek uit je maagschap, ga naar het land wat ik u geven zal enzovoort. En dan gaat die man op weg en dan komt hij daar en wat doet hij? Dan staat er, hij heeft vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land. Als wij Abraham gesproken zouden hebben, zou je gezegd hebben, Abraham, is er soms iets mis met je? Ben je soms niet helemaal met je hoofd in orde? Je bent nou toch in het land der belofte, joh. Je bent nou toch niet in een vreemd land? Toch staat het er, hè? Hij ging naar het land der belofte, een hele lange reis. Hij kwam eraan in Palestina, samen met Lot. Lot ging daar wonen, bij Sodom en Gomorra in de buurt. En hij ging als een herdersvorst aan de andere kant wonen. Het land wat hem beloofd was, maar hij ging daar toch wonen door het geloof als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwacht de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Hij woonde in tenten. Hij weigerde eigenlijk door het geloof, door zijn geloof, om er een huis te gaan bouwen. Hij verkoos een aardse tent om daarin te vertoeven. Hij weigerde zich te settelen, omdat hij door het geloof verwachtte de stad met fundamenten waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Welke stad verwachtte hij? Het hemelse Jeruzalem. Hij verwachtte niet een aardse Jeruzalem, ondanks dat God hem dat beloofd had, een land waarin hij mocht vertoeven. Nee, hij keek als het ware over de horizon en over zijn leven heen en hij ging daar wel wonen, maar hij ging wonen als in een vreemd land. Paulus komt op deze stad terug in vers 13 en dan gaat hij spreken niet alleen over het geloof van Abraham, maar het geloof over allen die hier genoemd worden in Hebreeën 11, vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven. Al die mensen die opgenoemd worden hier. Abel, Henoch, Noach, noem ze allemaal maar op. In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Dat is gek, want in die geloofshelderij kom ik een David tegen. Kom ik allemaal Joden ook tegen. Niet alleen Joden, ook andere mensen.
maar ook Joden tegen, die daar notabene daar loofden in het land vloeiende van melk en honing. En toch zeiden ze en beleden ze dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Waarom? Wegens hun geloof. Hun geloof was verder dan als ware wat God in de roeping aan Israël gaf, het land Kanaan. Een land vloeiende van melk en honing. Vers 14, want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En ze zijn gedachten geweest aan het vaderland dat ze verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren, maar nu verlangen ze naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij heeft hun een stad bereid. Ze keken uit naar een beter vaderland, dat is een hemels vaderland. Daar keken ze naar uit, en naar een hemelse stad, het hemelse Jeruzalem. Daarom als je tot die gemeente van eerstgeboren, als je daarna gaat kijken naar hun roeping, naar hun hoop, naar hun verwachting, dan strekt zich dat veel verder uit dan een aards Jeruzalem, waar Israël naar kijkt, en naar een aards vaderland, Palestina, een land Kanaan, vloeiende van melk en honing. Nee, ze kijken uit naar een hemels vaderland. In Hebreeën 12 komt ook Paulus daarop terug. Hebreeën 12 vers 22. Want wat nader je nou? Daar staat, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden van engelen. Let op die woorden hoor. Het is de berg Sion. Is het de berg Sinaï? Nee, het is niet de berg Sinaï. Het is de berg Sion. Het is de stad van de levende God. Is het het aards Jeruzalem? Nee, het je nadert tot het hemels Jeruzalem. Nader ik hier tot allerlei volkeren en naties die optrekken tot Jeruzalem om daar belasting te betalen, zoals ze straks in het koninkrijk zal gaan? Nee, je nadert hier tot de vele duizenden der engelen. Tienduizenden der engelen, zoals het of daarin staat. Tot de algemene vergadering, Ecclesia, en de gemeente, daar heb je het, der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Ik heb u voorgelezen uit de Statenvertaling. Een gemeente van volmaakt rechtvaardigen, een gemeente van eerstgeborenen. Paulus toont hier dat we dus niet hier naderen tot, en hiermee te maken hebben met de berg Sinaï, waar de verbondsluiting was met Israël, maar dat we hier naderen de berg Sion. En dat we hier niet de gemeente van Israël vinden, maar de gemeente van eerstgeborenen. Een gemeente die geen aardse roeping heeft, maar een hemelse roeping heeft. En uitziet naar een hemels, dat is een beter vaderland. En uitziet niet naar een aards Jeruzalem, maar naar een hemels Jeruzalem. Over die roeping lees ik in Hebreeën 3. Hebreeën 3. Vers 1. Daarom, heilige broeders, zo spreekt Paulus in de handelingentijd, de Joden aan. De 12 apostelen spraken zo de Joden niet aan. Maar Paulus door zijn evangelie in de handelingen, wat hij noemt mijn evangelie, zo spreekt hij de Joden aan. Hij zegt, heilige broeders, deelgenoten der, nee, niet der aardse roeping, maar der hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. Dat is de verkondiging van Paulus in de handelingenperiode. Waarin hij spreekt over een hemelse roeping. Waarin hij het heeft over een gemeente die is vanaf Adam en Abel af. Een gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen. Waartoe dus een Abel behoorde, een Henoch, een Noach, een Abraham. Die niet verlangde naar een aards vaderland, maar naar een hemels vaderland. Waar zal deze roeping worden genoten? Waar is die sfeer van de hemelse stad? Nou, als straks Christus wederkomt. En deze gemeente wordt opgenomen in de lucht. omdat ze opstaan uit het graf, omdat Christus wederkomt, waarheen gaan ze dan? Dan gaan ze naar het hemelse Jeruzalem. En in de toekomende aion zijn zij in het hemelse Jeruzalem. Zijn ze ook bij die vele duizend of tienduizenden der engelen? En zijn engelen volgens Petrus begeerig om een blik in te slaan in de verlossing? Ja, die zijn begeerig om een blik in te slaan. En ze hebben daar ook een opdracht te vervullen in de toekomende aion. Maar wat gebeurt met dat hemelse Jeruzalem? Blijft dat in de hemel? Nee. Het is een bruid, hè? En wat gebeurt er met dat hemelse Jeruzalem? Als de toekomende aion van dat koninkrijk, van het duizendjarige rijk, ten einde is en je hebt het oordeel gehad voor de grote witte troon en je krijgt dan een nieuwe aarde, de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wat gebeurt er dan met het hemelse Jeruzalem? Dat keert, of tenminste dat daalt neder op aarde. Ik lees, en ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Openbaringen 21 vers 2. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Openbaringen 21 vers 10. Ja, je ziet dus dat het hemelse Jeruzalem zal nederdalen op de aarde. En als het nedergedaald is op de aarde, dan neemt dat de plek in waar in het komende koninkrijk het aardse Jeruzalem zal staan. En is dat een hemels vaderland dan deze aarde? Want daar keek Abraham naar uit. Abraham keek uit, uiteindelijk, naar deze hemelse stad die op de aarde zou nederdalen en dat hij in die hemelse stad zou wandelen. En dat hij op dat vaderland, deze aarde, want dat is eigenlijk waar Abraham naar uitkijkt, dan is deze aarde, deze nieuwe aarde, is zijn beter vaderland, een hemels vaderland, met een hemels Jeruzalem, een hemelse stad, op deze aarde, op deze nieuwe aarde nedergedaald. Daar keek Abraham, Isaac en Jacob en Abel en Henoch en noem maar op, allemaal naar uit. Is dan het onderscheid, broeders en zusters, weg tussen het volk Israël en deze gemeente van eerstgeborenen? Ja, dan is dat opgehouden. Uiteindelijk, broeders en zusters, die verkiezingen, die roepingen die er zijn in de Bijbel, die onderscheiden roepingen, die hebben wel een doel, maar als dat doel is bereikt, ja, dan houdt dat onderscheid houdt op. Dan vloeit dat in één. En je zal ook zien dat het onderscheid tussen dat volk Israël en die volkeren en ook deze gemeente van eerstgeborenen en de engelen, dat wordt één. Op die nieuwe aarde. Goed. Deze roeping, die verschilt dus van de aardse roeping van Israël en verschilt ook van onze roeping. Je leest onder andere dat heel wat mensen worden ingesloten in deze gemeente van eerstgeborenen. Ook een Rahab wordt genoemd. Was Rahab een Jodin? Helemaal niet. Helemaal niet. Je ziet dus dat het een veel wijdere scope heeft gehad, ook zelfs nadat Israël op aarde was ontstaan, die een aardsroeping heeft, dat die gemeente van eerstgeborenen gewoon bleven doorbestaan naast het volk van Israël. Was er dus een roeping van de gemeente van eerstgeborenen. En wat deden nou heel wat een Joden, ook een David, die best wel hoorde van die aardse roeping van Israël, die deed net als Abraham, die verkoos dat betere, dat hemelse vaderland. En door hun geloof werden ze gerechtvaardigd, want het zijn allemaal, het bestaat uit de gemeente van gerechtvaardigden. Ze zijn gerechtvaardigd. En ook een Gideon, een Barak, een Simson, een Jefta, een David en Samuel, die worden allemaal genoemd dat zij tot deze gemeente van eerstgeborenen horen. Soms zijn het Israëlieten, soms zijn het ook mensen die buiten Israël staan, zoals een Rahab. Soms zijn het ook mensen die er zijn geweest lang voordat een Israël bestond. Hè? Zoals een Henoch, en noem al die mensen maar op. Abraham is dus vader geworden van twee volken. Van een aards volk en van een hemels volk. Dat lees je ook in Genesis 13. Als God Abraham meeneemt naar buiten en Abraham dan ergens op wijst. Genesis 13 vers 16. Genesis 13 vers 16. Daar zegt God tegen Abraham: en ik zal u nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Ja. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Ja, en ondanks dus Abraham dat deed, in zijn lengte en zijn breedte ging hij dat doorwandelen. Hemels nageslacht. De sterren des hemels. Indien gij ze kunt tellen, tel ze dan. Ja, ja. Een hemels nageslacht. Hier zie je dus dat er een hemels nakomelingschap is van Abraham. Naast een aards nakomelingschap. Paulus gaat in de Romeinenbrief daar uitgebreid op in op deze Abraham. Want heel zijn bediening in de handelingen, naast die van de 12 apostelen. De 12 apostelen die alleen maar aan het verduidelijken zijn aan de Joden. De aardse roeping van Israël. En zegt: joh, kom nou tot geloof. Die Jezus van Nazareth is de Christus. Hij is de gezalfde. Hij is de Messias. Aanvaard hem toch. En dat jullie hem hebben gekruisigd, dat wordt jullie vergeven. Want jullie hebben het uit onkunde gedaan. Dat was hun prediking. Maar Paulus niet. Paulus zegt: nee, ik verkondig mijn evangelie. En zoals er iemand anders komt die een ander evangelie verkondigt, al is het een engel uit de hemel die zij vervloekt. Ja, hij nam grove woorden. Maar was dit een evangelie, broeders en zusters? Wat helemaal nieuw was? Nee, helemaal niet. Wie wist daar al van?
De profeten.
De profeten en ook deze Abraham, die in dat geloof gestorven was. Ja, zelfs een Abel, want zij hebben allemaal in dat geloof, hebben ze beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. En dat ze uitzagen naar een stad waarvan God de fundamenten maakt. Daarom zegt ook Paulus in Romeinen, zo kon, het gaat over Abraham, zo kon hij een vader van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnedenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Ja, Romeinen 4 vers 12. Vers 11 en 12. Paulus' eerste bediening in de handelingen is dus met name gericht op deze gemeente van eerstgeborenen. Naast de bediening van de 12 apostelen. En het is een bediening van Paulus waarin hij niets nieuws verkondigt. Wat zegt hij in Handelingen 26 als hij met die prediking klaar is? Handelingen 26, vers 22. Handelingen 26, vers 22. Hij staat er voor Agrippa en doet verantwoording over zijn prediking. De dienst zit er helemaal op. Hij is gegrepen door wie? Hij mocht de dienst niet meer uitvoeren. Door wie is Paulus gegrepen aan het einde van de handelingen? Door wie is een kraag gegrepen, letterlijk? Door de geest, staat er. De geest grepen. En hij werd een gevangene van wie? Een gevangene in den Heeren, een gevangene van den Heeren. He? De gevangene des Heeren werd hij. Hij werd in de kraag gevat. Hij moest ermee ophouden. Met die verkondiging van mijn evangelie. Maar als hij daar dan al tegenover Agrippa staat. en zich verantwoordt over zijn bediening in de handelingen, dan zegt hij in vers 22, als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik hier dus voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus zou lijden, dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. Hij zegt hier dus dat hij optreedt en heeft opgetreden zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben. Hij heeft nooit iets anders gepredikt in de handelingen dan wat Mozes en de profeten, wat die boeken van Mozes, de vijf boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, wat daarin staat over deze Abraham en over al deze geloofshelden die in Hebreeën 11 uitgebreid daar worden genoemd. Hij heeft nooit iets anders gesproken dan dat. Heel die handelingen. Hij heeft eigenlijk niks nieuws verkondigd. Hij heeft alleen geopenbaard het evangelie wat al reeds aan Abraham verkondigd geworden is. Lees maar Galaten 3. Galaten 3. En dan begin ik in vers 6. Galaten 3, vers 6. Op dezezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij heeft wel al meer gelezen. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Volgens het evangelie wat hier verkondigt, mijn evangelie, hier in de Galaten. Wanneer ben je een kind van Abraham, zegt hij? Nou, als je op dezelfde wijze als Abraham God gelooft. En dat wordt je gerekend tot gerechtigheid. En je bent gerechtvaardigd uit dat geloof, of niet? Ja. Dan ben je een kind van Abraham. En moet je dan per se een Jood zijn? Wel nee, je mag een Jood zijn. Zoals David ook dat deed. Maar je bent pas een kind van Abraham als je dit geloof openbaart. En ook heidenen doen dat. De Galatiërs, die werden nogal aangevallen dat ze terug moesten keren naar het Jodendom, want dat zou het alleen maar zijn. En dan zegt hij, wie heeft u betoverd? Gij Galatiërs. En dan komt hij met mijn evangelie. En als er een iemand anders is die een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Dat staat allemaal in Galaten 1 en hoofdstuk 2. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heb je het, heidenen, en hij was de apostel der heidenen. Hij bracht ook dat evangelie trouwens wel aan de joden, want overal kwam waar die kwam, ging hij eerst naar de synagoge, ja, en daarna naar de heidenen. Dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigd heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, in u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Dus de mensen die in de handelingen tijd tot geloof kwamen. Op die prediking van mijn evangelie. Wij zijn dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Ze waren kinderen van Abraham. Waarom? Omdat ze uit het geloof rechtvaardigd waren. Ze waren Abrahams zaad. Zijn hemelse zaad, wel te verstaan. Ze zijn de sterren des hemels. Het zijn heidenen. Die uit hun geloof gerechtvaardigd worden. En dat evangelie wat verkondigd werd door Paulus, dat heeft God al van tevoren aan Abraham verkondigd. Was dat evangelie verborgen? Waren dat verborgen zegeningen die je niet in de Bijbel kan terugvinden? Zoals wij hebben gehoord van Paulus later, na de handelingen. Dus laten we dat heel goed zien hoor. Hier staat, het is tevoren al aan Abraham verkondigd. Later zegt Paulus in Efeze, onder andere in Colossense, dat hij met een evangelie verkondigt. En dat hij een boodschap brengt waar niemand ooit van had gehoord. Waar Abraham echt niks van wist. Dan begint hij te spreken over de roeping van Christus. En over onze roeping. En dan begint hij te spreken over een hoofd. En over een lichaam. En dat we al uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld. Dat zijn allemaal heel andere dingen. En dat we gezegend zijn met, niet met hemelse zegeningen zoals Abraham, maar met bovenhemelse zegeningen. Ja. Een heel andere roeping is dat. Die roeping is uniek. Maar dat is niet deze roeping. Dat moet je sterk onderscheiden in de schrift. Ja. En hier zie je dus dat zij, die dus in de handelingen tot geloof kwamen, gezegend worden tezamen met deze gelovige Abraham. Laten we dan nog eens lezen in Galaten 3. Dat staat helemaal aan het eind van het hoofdstuk in vers 26. En houd het vast, dit zijn wij niet. Het is die gemeente van eerstgeborenen die van Abel af is. Want gij zijt allen zonen van God. Je hebt het weer. Israël had de aanneming volgens Romeinen 9 vers 2. De aanneming tot zonen. Zij ook. Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Nee, in de gemeente van eerstgeborenen, of u naar Abel heet, of Abraham, of David. Als je tot die gemeente van eerstgeborenen behoort, omdat je gerechtvaardigd bent uit geloof, omdat je God hebt geloofd wat hij zegt en wat hij belooft. Daar is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Als je dit allemaal leest, dan denk je al heel gauw, dit zijn wij. Wij zijn toch ook één in Christus Jezus? Ja, wij zijn ook één in Christus Jezus. Maar zij zijn, indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham. Zijn wij, broeders en zusters, zaad van Abraham? Zijn wij gezegend tezamen te gelovigen van Abraham? Nee. Wij hebben zegeningen en beloften die Abraham niet kende. Dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Deze mensen waren erfgenaam van de belofte van Abraham. Keken ook uit naar welke stad? Het hemelse Jeruzalem. Hè? En naar een beter vaderland. Dat is een hemels vaderland. Naar die belofte waren ze erfgenaam. Goed, dit is dus de roeping van het lichaam van Christus. De gemeente van eerstgeborenen. Ik hoop dat dat kwartje een beetje bij u gevallen is. We hebben eerst gezien de roeping van het aardse volk Israël. Daarna de roeping van de gemeente van eerstgeborenen, zoals je dat in de Bijbel tegenkomt. En daarnaast heb je dus ook nog de roeping van het lichaam van Christus. Nou, waar vind je dat? Bijvoorbeeld in Efeze en Colossense, sla maar om, we zetten het er vlakbij. Efeze 3. Daarom is het dat ik Paulus, vanaf vers 1, daarom is het dat ik Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Ja, hij was vanaf dat moment de gevangene des Heren, hij moest stoppen. Hij had die gemeenten, die allemaal losse gemeenten waren in de handelingen, die had hij als een reine maagd, hè, voor Christus in bewaring gesteld. Hè, die vormen ook met elkaar de bruidsgemeente. Maar nu komt hij eigenlijk tot de openbaring eigenlijk van het geheimenis. En wat is nou het geheimenis, de verborgenheid waarmee hij op de proppen kwam, wat niet tevoren aan Abraham als evangelie verkondigd was geworden? Wat is nou dat geheimenis? Het geheimenis is dat Christus is een hoofd en dat aan dat hoofd ook een lichaam is verbonden die in dezelfde plaats en positie is geroepen als hij. Die deel heeft aan zijn roeping. En waarom we ook waardig die roeping van Christus, onze roeping, moeten gaan wandelen. Maar laten we doorlezen. Efeze 3 vers 1. Daarom is het dat ik Paulus ter wille van Christus Jezus voor u heiden in gevangenschap ben. Want hij is de gevangene des Heren. Gij hebt immers gehoord van de bediening van de genade Gods mij met het oog op u gegeven. Staat daar wel door Gods genade. Het woordje door kan je beter doorhalen in de Bijbel. In de grondtekst staat van de. Gij hebt immers gehoord van de bediening van Gods genade. mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimnis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort, in Efeze 1 en in Efeze 2, daarvan schreef. Nou, hij spreekt hier dus over een geheimenis, wat er openbaring aan hem bekend nu is gemaakt. En wat is dat dan? Vers 7. Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave Gods die mij geschonken is, naar de werking zijner kracht, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Welke genade is hij dan te beurt gevallen, Paulus? Aan de heidenen het onnaspeurlijke, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen, wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper aller dingen. Dat is een geheimenis. En dat mag hij in het licht gaan stellen. En dat mag hij voor de heidenen gaan doen. Dat mag hij gaan verkondigen. Hij mag in het licht stellen wat die bediening van het geheimenis inhoudt. Maar dat geheimenis, in wie is dat altijd verborgen gebleven? Waardoor niemand er ooit van al had gehoord. In wie is dat verborgen gebleven? In God staat daar. In God. De schepper van alle dingen. Het was verborgen in God. Niemand wist daarvan, van dit geheimenis. Daarom vind je ook niks daarvan, eigenlijk voor Efeze in de Bijbel. Vind je misschien dat er een profetie in de Bijbel te vinden is, van Genesis tot Galaten toe. Vind je daar in de Bijbel in profetie misschien niet iets, een kleine vingerwijzing? Nee, vind je niet. Vind je misschien in typologie, een type van het lichaam van Christus, is dat er misschien ergens te vinden? Nee, ook niet in type, want het was verborgen gebleven alleen maar in God. Had Abraham hier van tevoren misschien niets van gehoord? Nee, Abraham had een andere roeping, andere zegeningen en andere beloften en ook een andere hoop en een ander uitzien. Hij verklaart hier dus totaal iets nieuws, compleet iets nieuws, wat alleen in God verborgen was gebleven. Dat stelt hij in het licht. En waar de hedendaagse christenheid nou zo mee kampt, is eigenlijk dat ze al die roepingen door elkaar klutsen, en dan gaat de Bijbel zichzelf tegenspreken, en dan gaat men eigenlijk lijden aan een eigen identiteitscrisis. Dan gaan er christenen liederen schrijven. En de ene keer in de liederen klinkt door de hoop van Israël. En de roeping van Israël. En de andere keer is het weer de hoop van de gemeente van eerstelingen. Van eerstgeborenen. En gaat het over hun zegening en hun beloften. En de enkele keer, daar ben ik ook blij, zijn er ook makers die geluisterd hebben naar Paulus. En doorhebben over dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in het bovenhemelse in Christus Jezus. En beginnen te spreken over die zegeningen. En over die beloften. En over de roeping van het lichaam van Christus. We lezen over die roeping ook in Colossense 1. Laten we dat maar doen. Colossense 1. Vers 25. Vers 25, haar dienaar ben ik geworden. Colossense 1, vers 25, haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening, of bedeling, mag je ook schrijven hoor, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten, aionen geslachten, lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heilige. Het is eeuwenlang en geslachtlang verborgen geweest. He? Nogmaals, die Abraham heeft er ooit, en ook geen Petrus, ook toen de Heer Jezus, heeft de Heer Jezus bijvoorbeeld dan gezegd, toen hij zei tegen Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Had de Heer Jezus het toen stiekem even over het lichaam van Christus? Nee, echt niet. Tot handelingen, eindhandelingen toe is dit niet geopenbaard. Het was verborgen gebleven in God. Het is eeuwen en geslachten lang verborgen geweest. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimen is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten. In alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Wat doet Paulus? Hij maakt het bekend, de inhoud van deze bediening, de inhoud van deze rijke verborgenheid, dat wij het lichaam van Christus zijn, en wat het eigenlijk allemaal zeggen wil, dat we deel krijgen aan de roeping van Christus, dat wij daarin delen, dat wij geen bruidsgemeente zijn, dat wij ook geen gasten zijn, om zo te spreken, op het bruiloftsmaal, maar dat wij één zijn met de bruidegom, dat hij het hoofd is en wij zijn lichaam. En hij legt dat uit in alle wijsheid. Hij gaat ieder mens onderrichten, niet in een klein beetje wijsheid, nee, in alle wijsheid. En het is zo dat hij dit doet om het woord van God niet tot een klein beetje recht te laten komen, maar tot zijn volle recht, hè, volmaakt. Waarom? Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Dat is de reden. Om ons volmaakt te doen zijn. Dat woord volmaakt geeft daar eens een ander woord voor, wat ook hier vertaald zou kunnen worden voor het woord volmaakt. Wat is je? Wat, hè? Volledig. Nou, volledig niet bedoel ik. Kort nog steeds niet. Volwassen. Volwassen. En daar hoop ik dan vanmiddag diep op in te gaan. Wat wil namelijk Paulus bereiken? Waarom spant hij zich nou daar zo voor in onder zware strijd? Dat wij volmaakt zullen zijn. Dat wij volwassen zullen worden. Omdat ons een geweldige, belangrijke taak wacht, broeders en zusters. En vanmiddag zal ik je laten zien dat het absoluut noodzakelijk is, of je nou voor mijn part een Israëliet bent en geroepen bent tot het lichaam van Christus, het volk van Israël, of dat je, net als een Abel, een gelovige bent die gerechtvaardigd is uit geloof en dat je behoort tot de gemeente van eerstgeborenen, of dat je nou tot het lichaam van Christus behoort en in deze tijd leeft. Het is van belang dat je door de schrift en met name hier door onze dienstknecht die ons gegeven is, Paulus, dat apostel Paulus mij leidt tot de volmaaktheid. Dat hij mij leidt tot volwassenheid. Dat ik geen kind van God blijf, maar dat ik deel krijg aan het zoonschap. Want alleen als ik volwassen word in het geloof, en ik ben getoetst en ik word getoetst in mijn leven of ik volwassen word in het geloof, en Paulus, die doet er ook alles aan. Hij spant zich ook in om de zware strijd om mij volwassen te doen worden in het geloof. En Christus doet dat eigenlijk. Hè, door het woord heen werkt hij door de diensten en door de samenkomsten heen om ons op te voeden in het geloof. Dat wij wortelen in het geloof. En dat we geen kind meer blijven. Dat we niet meer heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer. Nee, dat wij volwassen worden in het geloof. En dat moeten we met elkaar doen, want we hebben elkaar voor nodig. Dat kunnen we niet in ons eentje doen. Maar als we die volwassenheid in het geloof bereiken, wat dan? Dan zijn wij in staat met het doel wat God daarmee op het oog heeft. Want wat wil hij ons geven? Waarvoor wil hij al die roepingen van al die verschillende zonen, die drie zonen, en die opgroeien, allemaal tot volwassenheid, waar wil hij voor gebruiken? Nou, die wil hij in de toekomende aionen gaan inzetten. En die wil hij een kroon geven. Een kroon. En een bijbehorende troon. Waarom? Omdat je moet gaan optreden en ingeschakeld gaat worden in Gods plan der eeuwen. En zullen we vanmiddag wel zien dat Israël opdracht krijgt om de volkeren tot de verlossing te leiden. En daar hebben we morgen al wat van gelezen in Matteüs. En ook in Petrus. en de gemeente van eerstgeborenen ten opzichte van de engelenwereld en wij ten opzichte van de machten, krachten en heerschappijen waar die zich bevinden in de hemelse gewesten. Want heel de schepping, of het nou de aarde betreft, of dat het nou de hemelen is, of de bovenhemelen is, heel deze schepping, al die schepselen, moet tot de verlossing worden geleid. En broeders en zusters, wanneer kan ik pas een kroon geven aan iemand? Wanneer? Wat is nou het Bijbelse principe? Kan ik een kroon geven aan een kind? Dat is onmogelijk. In de Bijbel worden nooit kronen gegeven aan een kind. En in het echt, kijk maar om je heen, in de geschiedenis, is er ooit een kroon gegeven aan een kind? Nee, dat wordt niet gedaan. Dat is onmogelijk. Een kind kan niet regeren. Een kind kan niet richten, kan geen richter zijn. Een zoon wel. Iemand die volwassen geworden is. En daarvoor spant Paulus zich enorm in. En dat doet hij, opdat wij als volwassenen, niet als onwijzen, maar als wijzen, waardig gaan wandelen de roeping waarmee wij geroepen zijn. En zegt, kijk uit mensen, laat niemand uw kroon nemen. Ja, laat niemand u de prijs doen missen. Daar gaat het om. En het zou heel triest wezen als mensen verachteren in genade, dat ze onwaardig wandelen, onwijs, en dat ze de prijs missen, dat ze hun kroon missen. En dat eigenlijk het doel wat God met al deze roepingen van die drie volkeren, van die drie gemeenten op het oog heeft, ja, dat dat misloopt. Dat zou triest wezen. Daar zit dus onze waardig, dat waardig wandelen, aan vast. En ik hoop ook dat u naar huis gaat, straks, aan het einde van de dag, dat u bij uzelf denkt, hey, er is me wel duidelijk geworden over die roepingen en over mijn eigen roeping, en er staat dus wel wat op het spel. Ik moet dus best wel ernst maken, dus volgens Paulus, met mijn levenswandel, met mijn handel en mijn wandel, ja, want dit leven is een toets. Dit leven is een beproeving van het geloof. Om te kijken of we groeien in het geloof en of we die kroon daadwerkelijk kunnen dragen. Maar daarover gaan we vanmiddag verder praten. We gaan eerst nog zingen, denk ik. Het lied hoor. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij betoond. Ja, dat is absoluut waar en een absolute zekerheid. Ook zonder die trouw van God en die genade van God zouden wij nooit waardig onze roeping kunnen wandelen. En zouden we ook nooit volwassen worden, eigenlijk in het geloof. Daar hebben we de genade van God voor nodig. En het is ook zijn werk, niet ons werk, maar zijn werk, wat hij aan ons doet. De enige verantwoordelijkheid die we eigenlijk hebben, is onszelf over te geven aan hem. Ja. Roeping. Roeping is het Bijbelse woord klesis. En geroepene kletos komt totaal 11 maal voor in het Nieuwe Testament. Het is afgeleid van kaleo, roepen, wat zelfs 147 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Het woord gemeente is daarvan afgeleid. U kent het ongetwijfeld als het Griekse woord ekklesia. Ek betekent uit en klesia betekent roepen, oftewel geroepene. Ecclesia betekent de uitgeroepenen. Een uitgeroepen vergadering is dat. En dat wordt dan vertaald, meestal in het Nieuwe Testament, met het woord gemeente. Een gemeente is dus geroepen. Hoeveel gemeenten vinden wij in de schrift? Nou, 3 gemeenten. De gemeente van Israël, de vergadering van Israël, en de gemeente van de eerstgeborenen en de gemeente van het ene lichaam. Ecclesia, gemeente, is eigenlijk niks anders dan een vergadering, een wettige vergadering. Het komt onder andere het woord ecclesia, maar dan niet richting Israël of richting de eerstgeborenen of richting het ene lichaam. Voor in Handelingen 19, vers 39. Zoek het maar eens op. Handelingen 19, vers 39. Handelingen 19, vers 39. En er staat, en indien gij nog iets meer te verlangen hebt, zal dit in de wettige volksvergadering worden beslist. Het was namelijk zo onder de Romeinen, dat in iedere stad je een wettige volksvergadering had. En zeg dat maar rustig, dat was burgemeester en wethouders. Die kwamen bijeen in een wettige volksvergadering. En hier staat dus het woord ecclesia. Ecclesia ook eigenlijk betekent vergadering. Een vergadering van gelovigen. Die kennen we ook. Daarom heten sommige groepen ook vergadering van gelovigen. Dan heb je groepen die zijn heel erg open. Dat zijn de open vergaderingen. Je hebt ook nog, daar is de deur wat meer dicht. Dan heb je de gesloten vergaderingen. Ik zeg dan ook nog eens, heb je al de vergaderingen die staan met een halve deur open. Er zijn de vergaderingen die staan op een kiertje. Ja. Maar dat ze zich zo noemen, dat is omdat het woord ecclesia betekent een uitgeroepen wettige volksvergadering. Het is een vergadering. Daarom noemen zij zich ook, of ja, ze noemen zich zo niet, maar zo heten ze dan, vergadering van gelovigen. Dat is een gemeente. En dat woord ecclesia wordt zowel in het Nieuwe Testament gebruikt voor Israël, omdat ook een vergaring is, een vergadering van gelovigen. Het wordt gebruikt voor die gemeente, oftewel vergadering van eerstgeborenen, en voor die vergadering van die gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus. En al die vergaderingen, dat begrijpt u wel, als je een vergadering hebt, dan ben je tot die vergadering geroepen. Want ik op mijn werk, u mag wel weten, ik werk bij de ING, ik roep af en toe wel eens een vergadering bijeen. Dan schrijf ik een vergadering uit. En dan vraag ik of verschillende mensen allemaal van verschillende afdelingen in een vergadering bijeen willen komen. En dan komen ze ook allemaal. Of ze moeten ziek wezen. Of wat anders te doen hebben. Maar meestal komen ze en dan zitten we allemaal bij elkaar en zijn we een bijeen geroepen vergadering. En ik roep die mensen bijeen omdat ik een bepaald doel voor ogen heb. Ik wil iets met ze bespreken. En dat bespreek ik dan ook met die mensen op die vergadering. En tijdens die vergadering, dat is altijd zo, dan worden er aantekeningen gemaakt. Een verslag wordt ervan gemaakt. En in dat verslag, daar vind je aan het eind ook wat er besloten is. Wat we afgesproken hebben met elkaar. En dan vind je ook een aantal activiteiten vermeld. Een aantal acties. Wat de een gaat doen, wat de ander gaat doen, wat er klaar moet wezen, enzovoort. Kortom, wat we afgesproken hebben dat we met elkaar zullen gaan doen om een of ander probleem op te lossen. Nou, dat zou je kunnen zeggen is in de Bijbel ook het geval. God roept eigenlijk drie vergaderingen bijeen. En hij roept mensen tot die vergaderingen, die roept hij ergens uit. Waaruit roept God die gelovigen bijeen? Uit de wereld. We zijn geroepen uit de wereld tot die vergadering. En in de ene tijd heeft hij een vergadering bijeengeroepen van een volk. Dat was een volk Israël. En de andere keer heeft hij door de eeuwen heen een vergadering bijeengeroepen. Dat is een vergadering van eerstgeborenen. En nu roept hij in deze, laten we zeggen deze 2000 jaar, roept hij een vergadering bijeen van broeders en zusters die dan behoren tot het lichaam van Christus. Maar een vergadering, als je een vergadering bijeenroept, dan doe je dat inderdaad niet zomaar. Nou, dat doet God ook niet zomaar. Het is niet zo leuk dat de Heer Jezus eigenlijk alleen maar aan het kruis is gestorven en dat er nu dan mensen die dat aanvaarden bijeengeroepen worden in een vergadering. En dat dan, zoals veel gelovigen denken, die zeggen dan van, ik ben behouden. Halleluja, prijs de Heer. En ik kan achterover gaan leunen. Ik hoef verder wordt er niks meer van me verwacht, ik ben behouden. En that's it. Nee, dan begrijp je niet dat God die vergadering bijeenroept met een doel. En dat God iets van die vergadering verlangt. Dat je deel hebt gekregen aan een roeping tot iets. Waartoe je geroepen bent, dat vind je allemaal in de schrift. Om nog maar de vergelijking door te trekken. Het verslag van elke vergadering, van die drie vergaderingen die er zijn in de schrift, die vergaderverslagen, staan in de Bijbel. En de activiteitenlijsten staan erbij. En als ik de Bijbel neem en ik onderscheid dat niet, en ik denk dan, al wat ik lees is voor mij, en zo lezen veel mensen de Bijbel, die staan de Bijbel op en die lezen, nou, het is voor mij. Ja, dan kan ik, moet ik wel oppassen, want misschien lees ik dan het verslag van een andere vergadering waar ik helemaal niet bij behoor. En dan kan ik helemaal de mist in gaan. Weet u dat wel? Dan kan ik opeens lezen dat ik een activiteit moet ontplooien. Terwijl God helemaal niet bedoelt dat ik die activiteit nu doe. Dat ik hele andere dingen moet doen. Maar misschien weet ik daar in de Bijbel helemaal niet van. En dat is het grote probleem. Neem maar Matthäus 28, wat we vanmorgen gelezen hebben. Dat zendingsbevel. Waar ieder evangelie, de vier evangelieën mee eindigen. Wat je ook leest in Handelingen 1, vers 8. Gij zult mijn getuige zijn, te beginnende in Jeruzalem. Hè? Enzovoort in Judea, Samaria. Hè? Enzovoort tot aan het uiterste de aarde. Hè? Laat maar zeggen, ieder christen omarmt dat. Maar kunnen wij getuigen zijn? In Jeruzalem? En daarna in Judea, Samaria en daarna tot het uiterste de aarde? Zijn wij getuige geweest? Als ik een verkeersongeluk op de hoek zit, kan ik alleen maar getuige wezen als ik er ben geweest. Niet als ik hier met u zit. Dan heb ik het niet gezien. Maar zij konden getuigen zijn. Wie? Die 12. Waarom? Ze waren erbij geweest. Ze hadden de omwandeling van Christus helemaal meegemaakt van begin tot eind. Ze hadden hem zien sterven aan het kruishout van Golgotha. En ze hadden gezien dat hij was opgestaan ten derde dag uit het graf. En ze hadden zijn verschijning meegemaakt. Ze konden ervan getuigen. Ze waren ooggetuigen. En gij zult mijn getuigen zijn. Christus zei tegen hen, niet tegen u, niet tegen mij. Ja, daar ga je al. Dus als je een verslag leest met een activiteit eraan verbonden, die niet voor deze vergadering is zoals wij een vergadering van gelovigen zijn en behoren tot de vergadering van het lichaam van Christus, de gemeente van Christus, dan kan je enorm de plank misslaan en je dingen op je schouders gaan leggen die loodzwaar zijn. Of zelfs ja, opdrachten op iemand anders zijn schouders die loodzwaar blijken te zijn. Je moet dus opletten in de schrift wat je leest, of dat over je gaat. Ik heb twee brochures geschreven. De ene brochure heet de brieven van Paulus. Die erover gaan. Welke brieven van Paulus nou gaan over die gemeente van eerstgeborenen. En welke brieven van Paulus nou precies gaan over ons. De gemeente van het lichaam van Christus. En er blijken in heel de Bijbel dus eigenlijk maar 7 brieven te zijn. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, verder 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus en Filemon. Dat zijn de 7 brieven die eigenlijk over ons gaan. De rest van de Bijbel is voor ons. Ik wil onder dat voor ons ook wel een dikke streep zetten hoor. Is voor ons. Niet denken, dan kunnen we de hele Bijbel sluiten. Nee, want ik moet geïnteresseerd zijn in heel het verlossingsplan van God. Ik moet ook die andere verslagen van die vergaderingen goed lezen. Ook op de hoogte zijn met hun activiteiten. Dan pas begrijp ik Gods plan der aionen, Gods plan der eeuwen, Gods grote verlossingsplan. Dan begrijp ik ook wie ik ben in Gods oog en waar die me voor gebruiken wil. Dan vallen ook vele schelmen van mijn ogen en heb ik meer waardering voor het woord van God. En verder laat God vele aanschouwelijke lessen zien in levens van gelovigen, ook voornamelijk van oud-testamentische gelovigen, die in de leerschool des geloofs hebben gewandeld en daar hebben geleerd wie ze zelf zijn en wie God is. En ik ben niks beter. Ik ben wel geroepen tot een andere vergadering, maar ik moet ook door zo'nzelfde leerschool des geloofs en zijn aanschouwelijke lessen der genade die daarvoor opgetekend zijn. En ik kan ervan leren. Het gaat daar wel niet over mij. Hun hoop is anders. Hun zegeningen zijn anders. Hun beloften zijn ook anders. Hun roeping is anders. Maar ik kan er wel van leren. Hoe ze gegroeid zijn in het geloof. Want God is voor iedereen dezelfde. Voor de Israëlieten ook. En Christus is voor ieder het lam Gods. En voor ieder heeft hij voor de zonde aan het kruishout van Golgotha geleden. En daar die zonde weggedragen aan het hout. Hij is voor ons allen de verlosser. En we hebben allemaal zijn verlossingsplan uit te dragen. We hebben daar wel allemaal een specifieke taak in. De een voor een hele andere groep straks dan de ander. Maar we moeten het veel van elkaar weten. En we kunnen er ook veel over van leren. Dus niet veel mensen denken namelijk als je dit gaat zien, dan vinden ze dat zoveel van hunzelf wordt afgenomen. Dat ze zoveel verliezen. Zoveel hopen, zoveel zegeningen, zoveel beloften waar ze zich vroeger in verheugden, die blijken dan op niet voor hun te wezen. Ja, maar lieve mensen, als je goed die vergaderverslagen leest, en je leest een vergaderverslag over het lichaam van Christus, dan kom je erachter dat wij ook een hoop hebben. Dat we ook zegeningen hebben. Dat onze beloften er ook zijn. En ik mag wel zeggen, die zijn zo uniek en zo hoog en zo mooi, dat je daar je hele leven genoeg aan hebt. Net zoals Israël ook aan hun roeping en hun zegeningen genoeg hebben. Ja. Maar vaak kent men dat niet. En denkt men, ik verlies bijvoorbeeld de verwachting dat ik op zal worden genomen in de lucht. Ja, maar we krijgen een geweldige andere hoop voor in de plaats. Dat we mogen deel hebben aan de uitopstanding uit de doden. En dat we gelijk aan het lichaam van Christus, zijn verheerlijkte lichaam, zullen opstaan. En dat we met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Dat is een heerlijke hoop. Dat is een zaliger hoop, zoals Paulus zegt in Titus, dan de hoop die men in de handelingen had. Goed, je moet dus niet het verkeerde verslag lezen in de Bijbel en op jezelf betrekken. Dan heb je wel een ijver voor God, maar dan ben je zonder verstand, zegt Paulus in Romeinen 10, vers 2. Voor elke sfeer, de aarde, de hemel of de bovenhemel, voor elke gemeente, voor elke vergadering van verloste mensen, Israël, de gemeente van eerstgeboren of de gemeente van het lichaam van Christus, die God dus bijeenroept, zijn er vervolgens in de twee toekomende aionen doelen. Al die groepen worden geleid tot volwassenheid. Want God wil die groepen gebruiken. Israël op aarde, de gemeente van eerstgeborenen in de hemelen, en het lichaam van Christus in het bovenhemelse. Wat zijn nu die twee toekomende aionen? Die uitdrukking lees je onder andere in Efeze 2, vers 7. Zoek het maar eens op. Efeze 2, vers 7. Daar staat in vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in het bovenhemelse, dat is het letterlijke Grieks, in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende aionen, dat zijn er twee, er staat ook meervoud, dat is de aion van het duizendjarige vrederijk, dat is een aion. En welke aion komt daarna waarvoor heel veel christenen geen oog hebben, dat is de aion van de nieuwe hemel en de nieuwe schepping. Dat is ook nog een aion die nodig is. En pas als die aion afgelopen is, dan kan pas God zijn alles in allen. Dan is het moment dat alle roepingen en opdrachten in die roepingen zijn voltooid. Je staat het ook? Hij heeft ons, het gaat over het lichaam van Christus, hij heeft ons opgewekt en ons een plaats gegeven in het bovenhemelse in Christus Jezus, daar zitten we met Christus aan Gods rechterhand, daar zijn we geplaatst, dat is onze positie. Waarom? Om daar mooi op een luie stoel te zitten? Wel nee, om in de komende aionen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. We hebben een opdracht te vervullen in de komende aionen. Wat? Om die rijkdom zijn genade te gaan tonen. Aan wie? Aan machten, aan krachten en aan heerschappijen, die veelkleurige wijsheid Gods. Dat is onze opdracht. Maar God is nu dus bezig, momenteel, tot op heden, alleen nog maar bezig met de roeping van die vergaderingen. De roeping van Israël. En is Israël nu al als zoon in zijn positie gekomen, en is Israël nu al op een punt gekomen dat ze die roeping beantwoorden? Wel nee, dat moet nog gebeuren. Is de gemeente van Christus, het lichaam van Christus, die gemeente, die vergadering, is die vergadering al voltallig? Nee, nog steeds in deze tijd, en nog steeds 98, 26 april, God is nog steeds bezig om die... Wat? Ook 25, ben een jaar, een dag verder. En dat, de 25e, 25 april, nog steeds bezig om die gemeente voltallig te maken. Dat lichaam wordt wel vol op een gegeven ogenblik, dan is het af. En dan is die gemeente boven. Want uiteindelijk, als die af is, is die gemeente verzameld boven. En kan die ook met Christus verschijnen in heerlijkheid, als Christus wederkomt op aarde. Dan verschijnt de gemeente, het lichaam van Christus, samen met hem. We kijken dan niet bij, en maken die komst van Christus mee, ja, wel niet van beneden, maar juist van boven. Het lichaam en het hoofd zijn verenigd straks aan Gods rechterhand. Dat is onze positie. En als iemand overlijdt aan het einde van zijn leven en hij heeft de loopbaan des levens afgelegd, dan mag je weten dat hij dan is bij Christus. He? Ook Paulus was begeerig ernaar. He? Waarnaar was hij begeerig? Om bij de Heer te zijn. Ja. Goed. God is dus alleen nog maar bezig met zijn voorbereidende werk. Let goed op wat ik zeg. Als u die roepingen gaat verstaan, is God dus alleen maar bezig om uit deze wereld vergaderingen te roepen, bijeen te roepen. Drie stuks. Die hij gaat inzetten in de toekomende aionen. En van dan gaan die roepingen van start op het moment dat Jezus Christus wederkomt. Dan gaat mijn hoop pas in vervulling, broeders en zusters. Dan gaat de hoop van Israël in vervulling. Dan gaat de hoop van de gemeente van de eerstgeborenen in vervulling. En dan gaat de hoop van het lichaam van Christus in vervulling. Die verwachten allemaal een opstanding. Die verwachten allemaal dat Christus wederkomt. Dat is allemaal hun verwachting.